Het is altijd bemoedigend om getuigenissen te horen. En ik wil u ook vragen na deze preek, om er nu over na te gaan denken, of u misschien iets met ons wilt delen wat u hebt meegemaakt de afgelopen tijd, om ons te bemoedigen. En voel je vrij, misschien ook dat Pieter en Gineke ons iets willen vertellen. We hebben het van elkaar nodig dat we elkaar bemoedigen. Wij staan samen in deze wereld. We vormen een gemeente. We willen de Heer Jezus volgen. En gaan ook door deze moeilijke tijden. En we hebben bemoediging nodig. Fijn dat we weer kunnen samenkomen. En samen avondmaal kunnen vieren. Telkens als we avondmaal vieren, is dat ook een tijd van bezinning. Een tijd van nieuwe toewijding. Hoe gaat het met ons? Als ik voor mezelf spreek, dan vind ik dat we in heel moeilijke en vreemde tijden leven. Heel wat zekerheden worden afgebroken. Eerst door de COVID en nu ook door de oorlog in Oekraïne. En je vraagt je soms af wat het volgende zal zijn. En daarnaast worden we allemaal ouder. En de meesten onder ons krijgen ermee te maken dat niet alles meer even goed functioneert. En sommigen van ons lijden er behoorlijk onder. En dat is niet altijd makkelijk. Het geweldige is dat we een geweldige toekomst hebben. En het is belangrijk op die toekomst te blijven zien. Maar het is ook belangrijk dat we elkaar bemoedigen en voor elkaar bidden. En het gebed vermag veel. En God wil daar dingen op doen. En ik denk dat dat iets is wat we allemaal kunnen doen. Ik vind het niet makkelijk om al dat lijden om me heen te zien. En ik heb af en toe de neiging om moedeloos te worden onder de indruk van alle problemen. En wat kan ik daaraan doen? En hoe kan ik daar zelf mee omgaan? In het woord van God vinden we weg. En ik heb een aantal teksten op een PowerPoint gezet. En dit is de eerste. En ik wil uitgaan van deze tekst en die met u lezen en daar ook over nadenken. Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van hem is mijn verwachting. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouw op hem te alle tijden, o volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is onze schuilplaats. Al eerder heb ik een preek gehouden over het feit dat je jezelf kunt aanspreken. Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God. Wie is dat? Mijn ziel. In het Hebreeuws en ook in het Arabisch wordt het woord voor ziel ook voor jezelf gebruikt. Je spreekt dus eigenlijk tegen jezelf. En je moedigt jezelf aan. En je bemoedigt jezelf. Want van hem is mijn verwachting. Dus je zegt tegen jezelf, hoor eens even. Keer je ziel, keer jezelf naar God. Daar begint het mee. Ga naar God toe en weet dat je vrijmoedige toegang hebt tot de troon van de Almachtige God. Dankzij het offer van Jezus Christus. Hij heeft de weg vrijgemaakt. Herinner je zelf eraan dat hij je rots is. Je heil en je burcht. Je kunt op hem vertrouwen. En niet een beetje. Hij is je rots. Voor David was dat een plek waar je veilig was voor je vijanden. Als je hoog op een rots was, kon je vijand je maar moeilijk bereiken. En in die tijd, als er dan die vijand kwam en je stond een tikje hoger, dan kon je ook nog met een zwaard en wapen hem tegenhouden. Maar je was ook onbereikbaar. Het was ook een plaats waar je vaste grond of vaste voet aan de grond had. Lees maar in Psalm 40, vers 3. Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel. Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte hij vast. Op een rots kun je bouwen. Jezus leerde ons dat ons huis niet op het zand moesten bouwen, maar op een rots. Ik stel me voor dat David een rots van graniet bedoelde. Onwrikbaar. U hebt vast wel eens een granieten aanrecht gezien. Dan moet je je voorstellen dat je op zo'n rots gaat staan van graniet. Dan sta je echt wel stevig. Hij is je heil. En wat betekent heil? Dat is je verlossing, je redding. En we hebben een heilrijke toekomst. Hij heeft je verlost en zal je verlossen uit je problemen. Nu en in de toekomst. En het mooie is, ik heb het nog even nagekeken. Weet u wat het woord voor heil is in het Oude Testament? Dat is Yeshua. En dat betekent Jezus. En een geweldig woord. En dat komt al zo'n 78 keer voor in het Oude Testament. Jezus is onze verlosser. En Jezus is niet voor niets Yeshua genoemd. Dankzij Jezus hebben we deel gekregen aan deze verlossing. Hij is onze verlosser. En hij is je burcht. Dat woord kan in het Hebreeuws ook betekenen een hoge plaats waar je niemand bij kan komen. Voor ons is het duidelijk wat een burcht is. Wij denken dan aan een kasteel en de ophaalbrug is opgehaald. De vijand kan er niet bij komen. En we hebben een vijand die ons probeert te ontmoedigen. In Efeziërs 6 kun je meer lezen over de geestelijke wapenrusting. En een van die wapens is het woord van God. En het woord van God is ook Psalm 62, vers 6 tot 9. Als je dit beleidt, hij is mijn rots en mijn heil en mijn burcht, ik zal niet wankelen, dan versla je daarmee de duivel. Want je beleidt je werkelijke positie. Je beleidt je geloof en verslaat de duivel die ons altijd weer probeert te ontmoedigen. Ik zal niet wankelen. En waarom zal ik niet wankelen? Omdat ik zelf zo ontzettend sterk ben. Ik zal niet wankelen. Nee. Hij maakt mijn voeten vast. En als je dan toch wankelt, ik weet niet, je herinnert dat Petrus die op het water ging lopen in geloof. En die dan op een gegeven moment toch maar naar de golven gaat kijken. Als je je voelt wankelen, kun je altijd je hand omhoog steken en de Heer vragen van help! En dan trekt hij je er wel weer uit. Op God rust mijn heil en mijn eer. Mijn schuilplaats is in God. Mijn heil is niet bij mensen. Mensen kunnen je wel helpen, maar niet volledig redden. Ze kunnen je niet redden voor de eeuwigheid. Er staat in Psalm 118, vers 8 en 9. Het is beter bij de Heere te schuilen dan op mensen te vertrouwen. Het is beter bij de Heere te schuilen dan op edelen te vertrouwen. Er staat niet dat je niet op je broeders en zusters moet vertrouwen. En dat je wantrouwen moet hebben tegen ieder mens. We hebben elkaar nodig en het is belangrijk dat wij betrouwbaar voor elkaar zijn, maar dat is niet ons uiteindelijke steunpunt. En ook als we ons eenzaam voelen, dan is het fijn als mensen ons bezoeken. Maar het is in de eerste plaats ook belangrijk om God te vragen, om mensen te sturen ook. En ja, het in de eerste plaats van hem te verwachten. En dat zegt niet dat wij niet de verantwoordelijkheid hebben om naar elkaar te bezoeken en naar elkaar om te zien. Mijn eer is ook niet bij mensen. Dat Jezus zegt in Johannes 5, vers 41, eer van mensen behoef ik niet. En in Johannes 12, vers 43 en 44, staat dat zelfs veel van de leiders in Israël in Jezus geloofden, maar ze kwamen er niet voor uit, want ze wilden niet uit de synagogen gebannen worden, want ze waren meer gesteld op de eer van mensen. Ik denk dat wij ook hier gauw moeite mee hebben. Ik in elk geval wel. Zoek ik werkelijk de eer van God, of praat ik gauw mensen naar de mond? Wil ik graag geaccepteerd worden, of ben ik bereid om de dwaasheid van het evangelie te verkondigen? Ik moet dan denken aan Paulus. Paulus was ongelooflijk slim. Ja, je zou kunnen zeggen een soort professor. Een zeer getalenteerde fariseer die de hele Bijbel op zijn duimpje kende. Hij kende Hebreeuws, hij kende Grieks. Een heel slimme man. Maar wat zegt hij? Ik heb besloten niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En hij zegt ook dat het is een dwaasheid voor de mensen, maar het is de weg naar behoud. Het mooie is, we hoeven maar op dat kruis van Jezus te zien. We hoeven alleen maar op het kruis van Jezus te zien. In het Oude Testament staat op een gegeven moment de geschiedenis van dat het volk ongehoorzaam was en gestraft werd en er kwam een plaag. En Mozes moest een slang op een koperen slang op een paal opstellen. En de mensen die plaag ondergingen, die ziekte, het enige wat zij moesten doen, was op die slang zien. En in het Nieuwe Testament wordt gezegd van, zo kunnen we ook op het kruis zien. En als je alleen maar op het kruis ziet van Jezus, als je redding, dat is je behoud. Dat is een geweldige genade. Goed. Mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Ik heb een tijd gehad dat ik het heel moeilijk had. En dat ik steeds mijn schuilplaats ging zoeken bij mensen. En sommige mensen zagen mij dan ook aankomen. Ik heb een tijdje bij mijn broer gewoond. Maar werkelijke rust heb ik pas gevonden toen ik mijn schuilplaats ging zoeken bij God. Vertrouw op hem te allen tijden, o volk. Dat geldt voor ons allemaal. Vertrouw op hem. Dus ook in deze vreemde tijd van COVID, waarin ook allerlei mensen die we kennen om ons heen gestorven zijn en weggevallen zijn voor ons. En ook in deze tijd van oorlog in Oekraïne. Dat is een aansporing om dat bewust te doen. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is onze Heer. Hij is met ons. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is onze schuilplaats. En dat laatste is heel belangrijk om te doen. Stort je hart uit voor zijn aangezicht. God is onze schuilplaats. Ook je hart voor de zieken en de inwoners van Oekraïne en de vluchtelingen daar en de vluchtelingen die we kennen en ook in de eerste plaats ook voor onze andere gemeenteleden. En nou zou ik het willen vragen of we het samen gingen voorlezen. Daar is het alweer. Zullen we dat hardop gaan doen en dan dat mee beleiden. Dus ik begin en waarlijk mijn ziel, keer u stil tot God, want van hem is mijn verwachting. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouw op hem te allen tijden, o volk. Hart uit voor zijn aangezicht. God is onze schuilplaats. Nou, nu hebben we dit tegen onze ziel gezegd. Hè, tegen onszelf. En nou moeten we het ook gaan doen. Ja? Deze tekst stond in het Oude Testament. Een tekst uit het Nieuwe Testament die er naadloos bij aansluit. is de volgende. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. Hier komt nog iets bij, het woord dankzegging. We kunnen ons vreselijke zorgen maken over allerlei dingen en daarop helemaal gefixeerd raken. Maar dan vergeten we wat de Heer ons allemaal gegeven heeft. Danken helpt je ook om terug te kijken. Als je gaat danken, dan richt je je op wat je hebt. En je richt op God. En je kunt gaan terugkijken wat Hij voor je gedaan heeft. Een van de grote lessen die de Heer ons wil leren, is ons in herinnering te brengen wat Hij in het verleden voor ons heeft gedaan. Dat gaan we straks doen door avondmaal te vieren. Maar daar kan ook iedereen van ons persoonlijk bij stil gaan staan. Denk eens na. Probeer je eens te herinneren wat de Heer ook persoonlijk voor jou gedaan heeft. En dat helpt ook op hem te vertrouwen, om hem te vertrouwen in de toekomst. En dan komt er de geweldige belofte en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. We hebben ons hart uitgestort en alles bij de Heer gebracht en zijn nu opgelucht. Want Hij weet het en Hij zal ermee aan de gang gaan. Het is in zijn handen en Hij zal voor oplossingen zorgen. Wij kunnen het loslaten en Hij geeft ons die wonderlijke vrede die alle verstand te boven gaat. Dat heeft Hij ons beloofd. En God antwoordt ons. Ik weet niet of u dat wel eens ervaren hebt. Ik wel, dat je ergens mee zit en dat je het bij God brengt en dan op een gegeven moment dan heb je vrede. Dan krijg je vrede over iets en dan weet je eigenlijk dat het gebed verhoord is. Ik heb een keer gehad, het was voor de zaak van de man die met mij samenwerkt aan een bijbelvertaling. Die is hierheen gevlucht. En op een gegeven moment ging er over een proces. En daar zouden bepaalde dingen in gebeuren. Waar ik niet blij mee was. En daar maakte ik me vreselijk zorgen over. En ik herinner me dat ik hier in de dienst voor gebeden heb. En toen vrede kreeg. En dat hele proces is nooit gekomen. Dat is heel bijzonder. Dat proces is niet gekomen. Maar we kregen een brief dat hij verblijfsvergunning kreeg. God beantwoordt onze gebeden. En hij luistert naar ons. Maar hij wil zo graag dat we met onze noden bij hem komen. En hij verlangt ernaar om echt contact met ons te hebben. En dat we echt met onze problemen bij hem komen. En gebruik maken van de weg die Jezus ons gegeven heeft. Vrijmoedige toegang tot zijn troon. Het belangrijkste is het laatste. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Dat we echt naar God gaan. Hij is niet blij alleen maar met vrome woorden. Hij wil eerlijk contact met onszelf. Dat kun je in de psalmen zien. Jezus bidt met zijn hart. En Jezus zegt niet aan het kruis: ik weet dat u altijd bij mij bent. Wat zegt hij? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja? Jezus is daarin ook een voorbeeld. Hij bidt vanuit zijn hart. Een van de dingen waarom Jezus zo fel naar die farizeeën is, denk ik, is hun huichelarij. Maar ook, ze hebben zich afgeschermd. Jezus zegt, u gaat voorbij aan de liefde en het oordeel van God. En je maakt je onaantastbaar. Je kunt allerlei bijbelgedeelten geloven en vasthouden. Maar het gaat God om jezelf. Om wie jij bent. Wat jij doet. Hij wil jou kennen. Hij wil jou ook inzetten in zijn koninkrijk. En hij wil eerlijk met jou leven. En hij wil jezelf. In je hart. David was een man naar Gods hart. Waarom? Omdat hij eerlijk was naar God. En ook omdat hij deed wat God van hem vroeg. Maar hij was eerlijk. En af en toe deed hij het ook niet. Maar hij heeft ook eerlijk berouw gehad. Het gaat erom om onszelf aan te moedigen om echt naar God te gaan. Omdat hij te vertrouwen is. Hij is betrouwbaar. Zijn beloften zijn betrouwbaar. Hij antwoordt onze gebeden. Wees eerlijk. Als je gefrustreerd bent in je geloof, zeg het tegen God. Als je boos bent op God, zeg het tegen hem. Maar wel met een houding van, ik wil het goed maken. Niet om God te vervloeken. Jezus zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ga naar Jezus. Wat gebeurt er als je je zorgen niet bij Jezus brengt? Het doet mij denken aan de gelijkenis van de zaaier. Het zaad valt langs de weg, op de rotsbodem, in de doorns en in de goede aarde. En dan lezen we in Lucas 7, vers 14, wat in de doorns viel, dat zijn zij die het gehoord hebben, en gaandeweg worden zij door de zorgen en rijkdom en lusten van het leven verstikt, en ze brengen het niet tot vrucht. Als we met onze zorgen blijven lopen en die ons leven laten bepalen, dan leven we niet meer uit geloof. En ons geloof komt niet tot vrucht. Het is dus heel belangrijk om onze mensen bij God te brengen en ons hart bij hem uit te storten. Nou, er zijn veel meer zaken die in het gebed belangrijk zijn. Er is schuldbelijdenis. En dus, ik heb al gezegd dat het heel belangrijk is hem te danken. Het is ook heel goed om God te vragen van doorgrond en ken mijn hart, o Heer. Zie welke weg niet goed voor mij is en leid me op de eeuwige weg. Het is ook belangrijk om God te loven en te prijzen. We hebben die belofte. Wie lof eert mij, offert eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Dat is ook een belangrijk aspect in ons gebed. En als je lof offert, dan open je als het ware je blik op de almacht van God. Net zoals de knecht, de ogen van de knecht geopend moesten worden. Gehazi van Elisa, de knecht. Toen er een geweldige leger was en toen God de ogen opende van Gehazi. En toen zag Gehazi dat het leger van God veel en veel groter was. Je opent je ogen voor de almacht van God. Dus keer jezelf naar God. En werk aan die relatie met God. Het is belangrijk. En dat zeg ik ook tegen mezelf. We hebben allerlei contacten in ons leven. En daar besteden we aandacht aan. En daar hebben we verplichtingen toe. Maar de eerste persoon die naar ons verlangt contact met ons te hebben. En waar we tijd voor moeten op deze zij zetten. En dat is God en Jezus. Ik ga nu, ik eindig nu met dit gedeelte van de preek. Helena die gaat een lied met ons laten zingen. En daarna gaan we het avondmaal vieren.